Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u vanavond te gast bent. En ook groeten wij de mensen die nu of op een ander moment deze dienst op afstand beluisteren. Mijn naam is Peter Verheij, ik ben vanavond ouderling van dienst. Voorganger is onze eigen wijkpredikant, dominee Richard Sali. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door Klaas Hoekman op het orgel. Dan vangen we aan met het zingen van Psalm 104, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ja, als u dacht dat we alleen maar bekende liedjes zouden gaan zingen, dan komt u bedrogen uit. Er zijn 150 psalmen, minder melodieën, maar er zitten er hele mooie tussen die we niet zo vaak zien. Laten we een moment stil worden voor de Heer onze God. Ook vanavond spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zijn vandaag bij elkaar gekomen op deze biddag voor gewassen arbeid om te bidden. En we mogen volop voor onszelf bidden. Maar het leek mij goed om pas voor onszelf te gaan bidden nadat we eerst voor anderen gebeden hebben. En daarom stel ik voor dat we nu met elkaar lied 995 zingen en dat we dat zingen bij wijze van Kyriëgebed. Lied 995, een nieuw lied op een heel vertrouwde melodie. Midden in deze wereld komen wij samen om voor het aangezicht van God recht op onze voeten te gaan staan en uit te spreken wie Hij voor ons is, was en zal zijn. Dat doen we met de woorden van de blijdenis van Nicea Constantinopel. En daarna zingen we met elkaar lied 263 vers 2 en 3 en laten we ons geloof voor zover mogelijk staande belijden. En in ieder van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, die geboren is uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen. Hij is één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. En terwille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en mens geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van de Vader en hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is, die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, algemene, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. gaat u zitten. Voordat we met elkaar gaan lezen uit de Bijbel, laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heere God, barmhartige, trouwe Vader in de hemel. Wij komen vandaag samen als gemeente om te bidden voor gewas en arbeid. En wij zijn mensen van de 21ste eeuw. Wij leven in een tijd van ongekende technologische ontwikkeling. Wij werken in een hoog ontwikkelde economie. We worden gemiddeld gesproken ouder en ouder. En wij leven in de voortdurende verleiding om te denken dat we het zonder u ook wel kunnen. En dat is deels nog waar ook. Want we kunnen een alleszins succesvol en betekenisvol leven leiden zonder u. Maar wij zijn op de een of andere manier geraakt in ons leven door de ontmoeting met u. Wij zijn op de een of andere manier geraakt door de ervaring met uw zegen. Dat er bij u voldoening en geborgenheid te vinden is. Liefde en ontferming die nergens anders is. En we zijn tot de overtuiging gekomen dat leven zonder u diepte mist. En daarom komen we op deze doordeweekse dag naar de kerk. Ook omdat we u soms missen in ons dagelijks leven. En om ons te binnen te brengen dat u niet wilt leven zonder ons. En wij niet zonder u. Zend daarom uw geest in ons midden. Dat die ons redden zal van onze biddeloosheid. Dat die ons redden zal van onze oppervlakkigheid. En dat uw geest ons de vreugde en de diepe verwondering zal geven. Die verbonden is met een vertrouwelijke omgang met u. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een tweetal Bijbelgedeelten.
Ik lees voor u uit 2 Kronieken 1, vers 1 tot 13 en daarna uit Lucas 11, ook vers 1 tot 13. Salomo's wijsheid en rijkdom. Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie als koning. De Heer, zijn God, stond hem terzijde en maakte hem buitengewoon machtig. Salomo ontbood de vertegenwoordigers van heel Israël, de bevelhebbers over 1000 man en die over 100, de rechters en alle leiders, alle familiehoofden, kortom, de hele gemeenschap van Israël. Samen met hen ging hij naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond de ontmoetingstent van God, die Mozes, de dienaar van de Heer, in de woestijn had gemaakt. De ark van God daarentegen was door David opgehaald uit Kirjat Jearim en overgebracht naar Jeruzalem, naar de tent die hij ervoor had opgericht. In Gibeon, voor de tent van de Heer, stond ook het bronzen altaar dat Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Geur, gemaakt had. Dat altaar was het doel van hun komst. Op dat bronzen altaar, voor de ontmoetingstent, in de nabijheid van de Heer, offerde Salomo. Hij bracht daar een brandoffer van wel 1000 dieren. Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: "Wat wil je dat ik je geef?" Salomo antwoordde: "U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. Laat nu, Heer, mijn God, uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?" Hierop zei God tegen Salomo: "Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen, waarover ik je als koning heb aangesteld, zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven. Zoveel als geen enkel koning voor jou ooit heeft gehad, of na jou ooit nog zal verkrijgen." Hierna keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar Jeruzalem, waar hij regeerde over Israël. En dan vervolg ik met Lucas 11, vers 1 tot 13. Het gebed. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen?
Woord van God. Zingen we met elkaar als antwoord van de 111e psalm, het 6e vers. Zingen we straks verder met lied 418, en daarvan het eerste, tweede en derde vers. Gemeente van Jezus Christus, het boek 2 Kronieken vertelt over de koningen van Juda tot en met Zedekia. En in de geschiedenis van Israël is dat van de bloeiperiode onder Salomo tot aan de verwoesting van de tempel en de Babylonische ballingschap. En als je het boek wat oppervlakkig leest, dan zou je kunnen denken dat je een geschiedenisboek leest. Maar dit boek wil meer dan alleen maar een historische reconstructie van wat er zich feitelijk heeft afgespeeld. Want dit boek is geschreven voor het volk dat in ballingschap zit. Of beter nog, geschreven voor het volk na de Babylonische ballingschap, dat weer aan het terugkeren is. Dus dit boek is geschreven in een situatie voor mensen die alles ontvallen is, die alles kwijt zijn geraakt en alles is onzeker geworden. Hoe ga je dan de toekomst in? Aan Harry Truman wordt de uitspraak toegeschreven: zij die de geschiedenis lezen, maar niet begrijpen, zijn gedoemd de geschiedenis te herhalen. En je zou kunnen zeggen dat dat nou precies het kader is waarbinnen het boek Kronieken geschreven is. Het gaat er niet om dat wij nou in een hurry kunnen opzeggen wie er na welke koningen geregeerd heeft. Het gaat er niet om dat we de feiten van de geschiedenis van Israël zozeer uit ons hoofd zouden kennen. Maar het boek Kronieken wil ons gevoelig maken voor de principes achter de feit. Zodat als we die goed begrijpen, we de dramatische geschiedenis van het volk Israël niet hoeven over te doen. Dus als wij lezen over Salomo, wat kunnen wij dan van hem leren waarmee wij ons voordeel kunnen doen voor de toekomst? Ik noem gewoon een paar dingen die mij zijn opgevallen. En dat begint al in het eerste vers. Daar valt zowel aandacht op het handelen van Salomo als op het handelen van God. In vers 1 staat: Salomo verstevigde zijn positie als koning. Salomo is dus een koning die initiatief neemt. Dat hij een door God geroepen koning is, geeft hem niet het recht om een beetje achterover te leunen. Roeping sluit verantwoordelijkheid niet uit. En ben jij ergens aangesteld voor een bepaalde klus? Maak er iets van. Doe wat. Tegelijkertijd wordt in datzelfde vers het handelen van Salomo heel nauw betrokken op het handelen van God. Want God staat Salomo terzijde en God maakt Salomo buitengewoon machtig. Dat zijn dus twee lichtbundels die op het koningschap van Salomo vallen. Aan de ene kant een koning die gewoon zijn werk doet. En aan de andere kant een God die beloften doet en die je kunt houden aan zijn belofte. Die zijn belofte ook waar maakt. En zo zie je aan het begin van 2 Kronieken hoe mens en God, God en mens met elkaar samenwerken. God en mens niet in concurrentie, niet in ontkenning van elkaar, maar in samenwerking. En volgens mij is dat de diepe symboliek van deze biddag. Je hebt vandaag gewoon gewerkt. Je hebt actief je hersens gebruikt. Je hebt actief je handen gebruikt. En vanavond ben je hier om misschien meer dan andere dagen te belijden. Ik heb vandaag misschien mijn positie verstevigd. Maar er is ook nog een God die werkt in mijn leven, in deze wereld, in de geschiedenis. En zoals ik mijn targets heb, zo heeft God die ook. En op deze biddag komen we op een bijzonder moment samen om onze targets af te stemmen op die van God. Opdat ook van ons gezegd kan worden: God en mens werken samen. Het tweede wat me opvalt is de manier waarop Salomo zijn leiderschap inhoudelijk vult. Zoals we hier zitten, zijn er best een heel aantal van ons op de een of andere manier geroepen om leiding te geven. En of je nou leiding moet geven aan een klas kinderen, aan een heel bedrijf, aan je eigen gezin. Salomo is op een hele bijzondere manier leider. Hij is leider van een volk. Hij is net aangesteld. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om je leiderschap te vestigen. Je kunt dat doen met veel bombarie, met veel machtsvertoon. Ik weet niet hoe het je net verging toen Peter die versen voorlas, maar misschien kreeg je toen ook wel even een onaangename kriebel toen je hoorde dat Salomo alle vertegenwoordigers van het heel Israël bij elkaar roept. Hij ontbiedt de legertop, hij ontbiedt de rechterlijke macht, hij ontbiedt de sociale gezagsinstanties. En we weten natuurlijk allemaal, dat is een manier die nieuwe directeuren, nieuwe managers wel eens vaker gebruiken. Dat je de hele boel bij elkaar roept, nog niet eens zozeer omdat je inhoudelijk iets te melden hebt, maar gewoon om even te laten zien, ik heb dus de macht om jullie bij elkaar te roepen. Maar als deze mensen allemaal bij elkaar geroepen zijn, dan rolt Salomo niet eventjes zijn visie, zijn toekomstvisie over zijn volk uit. Nee, Salomo doet iets heel anders. Salomo is voorganger. Hij gebruikt zijn leiderschap niet om zijn eigen toekomstvisie op het volk te drukken, maar hij gebruikt zijn leiderschap om het volk naar de tabernakel te brengen. Dat is de tent van de ontmoeting. Salomo is de koning die een ontmoeting arrangeert tussen zijn onderdanen en God. En als Salomo dan bij die tabernakel is, dan geeft hij een voorbeeld van zijn eigen geloof, van zijn eigen afhankelijkheid, van zijn eigen commitment aan deze God van Israël. Als hij zijn volk ook voorgaat in het brengen van offers. Ik denk dat de Partij van de Dieren knippert van midden ogen als ze het aantal dieren lezen dat hier eventjes geofferd wordt. Maar goed, dat is misschien voor een andere keer. Wat ermee bedoeld is dat Salomo dus heel nadrukkelijk laat zien, ik ben niet in de eerste plaats de koning die offers van jullie vraagt, maar ik ben de koning die offers brengt aan God, om zo mijn toewijding aan God te laten zien. Ik ben dan wel koning, maar ook ik ben aan iemand anders verantwoording schuldig en gehoorzaamheid. Zelfs als koning heb ik geen absolute macht. En hoeveel waarde de Heere God voor Salomo heeft, is af te lezen aan de generositeit waarmee hij offert. Nou ja, wij leven natuurlijk niet in een samenleving waarin ons staatshoofd op Prinsjesdag eerst naar de kerk gaat. We leven ook niet in een samenleving waarin het je zomaar in dank zal worden afgenomen als je met je werknemers aan het begin van een nieuw balansjaar eerst eens even een bidstond houdt. Dus zo één op één kun je wat Salomo hier doet niet kopiëren. Maar je kunt denk ik wel iets met de principes die achter het concrete handelen van Salomo liggen. Alleen al dat jouw leiderschap, de manier waarop jij handelend in de wereld staat, dat dat niet in concurrentie is met Gods handelen. Maar dat je gelooft dat God samen met jou wil optrekken in je werk. Van alle dag, in je studie. Of het principe dat je de mensen met wie jij werkt ook durft te laten zien wat en wie voor jou de hoogste waarde heeft. Je hoeft wat mij betreft echt je team niet mee te nemen naar een bidstond voor je een vergadering begint. Maar weten mensen in jouw omgeving überhaupt dat jij voor een belangrijke vergadering wel eens God om wijsheid en inzicht gebeden hebt? En is aan jou te merken dat jij je realiseert dat ook jij uiteindelijk aan iemand anders verantwoording schuldig bent? En dan is er nog die nachtelijke ontmoeting tussen de Heere God en Salomo. Je hebt het publieke optreden bij de tabernakel en dan is het de ontmoeting met God in de nacht. Er is de openbare kant van je geloof. Dat je hier bent, dat je er op andere momenten voor uitkomt. Maar er is ook de afzondering van de nacht. En dan gaat het mij niet om het tijdstip. Het gaat me om de momenten waarop je alleen bent met je schepper. En als je tijd neemt om alleen met God te zijn, dan weet je dat de tijd van stilte de tijd is waarin God je zijn vragen stelt. Ik hoop dat je die ervaring hebt. Dat je niet zo druk met je leven bent dat God niet meer is dan een oplichtend telefoonnummer dat je kunt wegdrukken. De nacht is de tijd van de stilte. Mijn meeste preken schrijf ik 's nachts. En als ik heel eerlijk ben, heeft dat er vooral mee te maken met het feit dat ik een deadline surfer ben. Maar het heeft er ook mee te maken dat in de stilte van de nacht, voor mij althans, de stem van God beter hoorbaar is dan in de drukte die ik zelf toelaat in mijn bestaan. In de nacht is de afleiding soms gewoon wat minder. Maar ik zei al, het gaat niet om de nacht. Gezegend ben je als je bewust momenten en plekken vrijmaakt, vrij houdt om God te ontmoeten. Om in de stilte te luisteren naar de vraag van God. God stelt een vraag, een bijzonder gulle vraag. God lijkt opeens wel een vee uit een sprookje. Wat wil je dat ik je geef? Zo kun je naar dit Bijbelgedeelte kijken. Als een soort sprookje. God die met een uitzonderlijke gulheid aan een uitzonderlijke koning, met een uitzonderlijke roeping en een uitzonderlijke verantwoordelijkheid deze vraag stelt. Maar ik geloof dat dit gedeelte helemaal niet zo uitzonderlijk is. We hebben namelijk net Jezus tegen zijn leerlingen en via hen tegen ons horen zeggen: bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt die vindt en wie klopt voor hem zal opengedaan worden. Deze geschiedenis over Salomo staat niet in de Bijbel omdat de vraag van God zo uitzonderlijk is. Wat wil je dat ik je geef? Die vraag stelt God aan ons allemaal. Nee, deze geschiedenis staat in de Bijbel omdat het antwoord van Salomo zo uitzonderlijk is. Omdat hij vraagt om wijsheid en inzicht. Iemand heeft eens gezegd dat het doel van de navolging van Jezus is dat wij mensen worden aan wie God zonder voorbehoud alles kan geven wat wij vragen. Dat vind ik wel een hele diepe. Ik bedoel, als een klein kind om een broodmes vraagt, dan geef je dat niet omdat het kind het niet kan hanteren. Daar moet het eerst wijzen voor worden. Het doel van navolging van Jezus is dat wij mensen worden aan wie God alles kan geven wat wij hem vragen. Zolang er in mij nog haat zit en zelfzucht, waardoor ik op biddag naar de kerk kom met als gebed of God mijn concurrent kapot mag maken, dan kan God je dus niet geven wat je hart wil. Maar wanneer je hart duurzaam veranderd is door het werk van de geest, dan kan God beginnen je te geven wat je hart begeert. De interessante vraag van biddag is dus niet hoe wij God zover krijgen dat hij ook aan ons vraagt, wat wil je dat ik geef? Maar de interessante vraag is, hoe worden wij zulke mensen dat God die vraag aan ons kan stellen? En dan komen we bij onze motivatie om vanavond hier te zijn. Je kunt God bidden om winstmaximalisatie, om succes, om voorspoed, om aanzien, een lang leven. En ga vooral je gang, want het mag. Het zou niet verkeerd zijn. Want zonder dat Salomo erom vraagt, krijgt hij het allemaal van God. Hij krijgt rijkdom, hij krijgt roem, hij krijgt vrede en een lang leven. Maar de enige persoon aan wie God veilig rijkdom, roem, vrede en een lang leven kan geven, is aan de persoon die wijs is en inzicht heeft. En dat is de vraag van Salomo. Geef mij wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Geef mij wijsheid, Heer, en inzicht, want het is niet vanzelfsprekend dat ik het heb. Dat is trouwens ook een reden waarom ik bid. Om mijzelf steeds opnieuw te binnen te brengen, dat het niet vanzelfsprekend is dat ik de dingen zelf weet. Het is niet vanzelfsprekend dat ik goede woorden vind om met jullie te delen. En als je een bedrijf leidt, dan is het niet vanzelfsprekend dat je de goede strategie vindt om je werknemers gezond en wel hun werk te laten doen. En het is niet vanzelfsprekend dat je aanvoelt hoe jij je klanten zo goed mogelijk bedient. En het is niet vanzelfsprekend dat wij in ons produceren wijs omgaan met grondstof. Salomo bidt om wijsheid en inzicht en dat is broodnodig, want ons leven is zelden simpel. Dat zou ik er vanavond ook nog wel graag bij zeggen. Dat ons leven niet simpel is, maar complex. En daarom wantrouw alsjeblieft politici die met simpele oplossingen komen. En wantrouw predikers die komen met een simpel evangelie. En wantrouw vrienden die komen met een simpel advies. Het leven is complex. Ook het leven met God is heel complex. En je hebt dus ook geen simpel advies nodig van wie dan ook, maar je hebt wijsheid en inzicht nodig. En wat mij betreft is dat onze hoogste roeping vanavond. Dat we bidden om wijsheid en inzicht. Wijsheid en inzicht in hoe wij produceren. Hoe we onze grondstoffen verwerken. Wijsheid en inzicht in hoe wij onze dienstverlening vormgeven. Hoe we ons openbaar bestuur vormgeven. En dat wij vanavond ook bidden om wijsheid en inzicht voor al die mensen die dat niet of niet meer doen. Bidden om wijsheid en inzicht voor je persoonlijke leven, voor de keuzes waar je misschien nu wel voor staat, in je relaties, in je gezin, in je vriendenkring. Wijsheid en inzicht in onze manier van samenleven. Wijsheid en inzicht voor onze politici. Wijsheid en inzicht in ons kerkelijk leven. En dat wij door die wijsheid en het inzicht dat God ons geeft, door een hart dat door het werk van de Geest veranderd is, dat wij dan mensen worden aan wie de Heere God zonder enig voorbehoud rijkdom, roem, vrede en een lang leven kan geven. En dat we dat lange leven dan gebruiken tot eer van God. En tot heil van onze naasten. Schenk ons wijsheid en inzicht. In Jezus' naam. Amen. gaan met elkaar bidden en dat gaan we op de manier doen zoals we dat gewend zijn, maar ook een beetje anders. Toen ik het bedacht heb ik gebeden om wijsheid en inzicht. Dus ik wil jullie vragen om even met elkaar naar voren te komen. En graag iets dichter om de tafel, want jullie kunnen me allemaal horen terwijl jullie lopen. Ik heb hier op de tafel allemaal kaartjes gelegd met op plaatjes. En ik wil je vragen om eens even naar die plaatjes te kijken. En als je een plaatje ziet dat je aanspreekt, dan zou ik je willen vragen, is er misschien een plaatje bij wat je op een idee brengt waarvoor je vanavond concreet zou willen bidden? En als je dan zo'n plaatje gevonden hebt, dan mag je hem natuurlijk ook gewoon pakken. En kijkt iemand naast je dan heel sip, ja, dat vraagt dan weer om wijsheid en inzicht hoe je daarmee omgaat. Vervolgens wil ik aan jullie vragen om, als je een kaartje hebt, om tweetallen en drietallen te vormen. En dat je in die twee en drietallen even een plekje in de kerk vindt en dat je daar even aan elkaar uitlegt. Daarom moet ik aan dit onderwerp denken. En daarom wil ik hiervoor bidden. En dat jullie dat dan doen. Leg ik het duidelijk uit? Ja, oké. Maar dat scheelt een heleboel. Het liefst niet meer dan drie, want anders heb je geen tijd genoeg. Je bent nu op de helft van de tijd om aan elkaar uit te leggen waar je voor wilt bidden. Ik wil jullie vragen de overgang te gaan maken naar het gebed zelf. diegenen die al klaar zijn met hun gebeden, wil ik jullie uitnodigen om naar voren te komen en hier een kring te vormen. De kring zo groot is dat iedereen erin past, dan is dat mooi. We groeten hen die verder zijn. We gaan ook nog samen met elkaar bidden en Peter zal beginnen.
Groeit en bloeit en over ons werken. Wij bidden u om wijsheid en inzicht, zodat ons verzamelen geen verzamelen van aardse schatten zal zijn. Dat het niet de liefde tot geld is die ons tot werken en verzamelen aanzet. Wij bidden u vanavond voor onszelf, maar ook voor de bloei van allen die in Amsterdam wonen. Voor onze buren en buurten. Wij bidden u vanavond voor hen die werken in de landbouw en veeteelt en visserij. En voor hen die uit de bodem grondstoffen tevoorschijn halen. Wij bidden u... Geef allen die werken in deze sector wijsheid en inzicht, dat zij met respect voor uw schepping hun werk kunnen doen. Sta hen bij in hun zorgen over hun bedrijven.
Wij bidden u vanavond voor hen die werken in de industrie. In het bijzonder bidden wij u voor hen die werken in de voedselindustrie. Geef ons wijsheid en inzicht in het produceren en consumeren van ons voedsel. Dat we recht doen aan uw schepping. Recht doen aan onze gezondheid. Recht doen aan hen die geld verdienen in deze sector. Wij bidden u voor allen die hun brood verdienen door anderen van dienst te zijn. We bidden u voor winkeliers en horeca. Voor vervoerders en adviseurs. Voor hen die werken in de financiële dienstverlening. We bidden u voor allen die werken in de bouw. Geef hen wijsheid en inzicht, zodat ze dienend hun werk kunnen doen.
Wij bidden u voor allen die werken in overheidsdienst. Wij bidden u voor hen die werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, voor politiemensen, brandweerlieden, voor militairen. Geef hen wijsheid en inzicht bij hun zorgen voor en waken over de levens van anderen. Wij bidden u voor allen die ons besturen op lokaal, provinciaal of nationaal niveau. Wij bidden u voor onze regering en parlement. Wij bidden u voor ons college van burgemeester en wethouders, voor de leden van de gemeenteraad, voor ambtenaren. Zegen hen en inspireer hen tot politiek die spoort met uw koninkrijk. Wij bidden u voor allen die werken in het onderwijs, in sport en cultuur. Wij bidden u, inspireer hen, opdat zij ons en onze kinderen inspireren zullen. Wij bidden u voor allen die werken in de kerk, voor jeugdwerkers, voor ouderlingen en diakenen, voor kosters en muzici, voor vrijwilligers, voor evangelisten en zendelingen, voor pioniers, kerkelijk werkers en predikanten, dat ook in onze gemeente mensen het verlangen van u krijgen om hun leven in dienst van het evangelie te stellen.
We bidden u voor scholieren en studenten die zich voorbereiden op hun taak in de samenleving. Dat ze samen met u hun talenten mogen ontdekken en ontwikkelen. En helpen als ze keuzes maken. Wij bidden u voor hen die graag zouden willen werken, maar geen werk kunnen vinden. Geef hen moed en perspectief. Help hen te vertrouwen op u. We bidden nu voor hen die niet werken omdat ze arbeidsongeschikt zijn of zijn geraakt. Help hen in het gevoel van buitengesloten zijn. Troost hen met uw liefde.
Wij bidden nu, kort na de Internationale Vrouwendag, voor alle vrouwen in deze wereld die hard moeten werken zonder enige vorm van erkenning of kans op rechtvaardige beloning. Wij bidden nu voor vrouwen die gekleineerd worden, lichamelijk of geestelijk misbruikt. Leer ons als vrouwen en als mannen om mens te zijn, geschapen naar uw beeld. Wij bidden nu voor hen die niet meer werken omdat zij met pensioen zijn. Geef hen te genieten van hun rust. Laat het uw rust zijn.
We bidden nu voor alle die wij kennen, die leven moeten in de schaduw van ziekte of van dood. We bidden nu voor hen die zich zorgen maken om geliefden. Voor hen die behandeld worden. Voor hen voor wie geen behandeling meer mogelijk is. Wees wanneer alle zekerheden ons ontvallen. De sterke hand die ons opvangt in ons vallen. En hoor ons wanneer we samen bidden. De woorden die Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boos. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan is nu ook het moment om onze gaven in te zamelen. Ik denk dat het praktisch is dat we dan even blijven staan. Ja. Tenzij u natuurlijk uw geld in de bank hebt liggen. Open je hart voor de zegen van God en ga dan in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.